Hallo en welkom bij het ABC van Beleggen, een podcast van de Vlaamse Federatie van Beleggers die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Veekman, journalist en hoofdredacteur van de Gids voor de Beste Belegger, dat is het ledenblad van VFB. En in deze podcast gaan we telkens op zoek naar het antwoord op een vraag die belangrijk is voor beginnende beleggers. In deze aflevering, hoe ga ik om met verlies? Tegenover mij hier opnieuw Tim Nijsmans, oprichter van Vermogensgids en ook de enige belegger die nog nooit iets heeft verloren. Klopt toch, Tim?
Ik wou dat het waar was, Jasper. Als je al zoveel aandelen als ik eens in de portefeuille gehad hebt, dan zijn er automatisch verliezers bij.
Ik weet zelf ook nog, mijn eerste verlies. Nu, ik was echt overtuigd dat een bedrijf dat goede resultaten zou boeken en dat aandeel daarna zou stijgen. Dat leek mij ook een logische. Dus de eerste helft was juist, de resultaten waren goed, maar het aandeel ging toch eigenlijk straf naar beneden. En achteraf weet ik nu natuurlijk van dat aandeel was daarvoor al gestegen en nu naar een beleggerswinst. Dus de logica snap ik nu wel. Maar ik vond vooral dat ze toch met mijn winst gaan lopen waren. Eigenlijk, het was een beetje een klassiek geval van buy the rumor, sell the news, zoals ze dat zeggen.
Ja, en dat komt vaak voor. Hè. En ja, verliezers, of dat ze nu komen door slechte beslissingen, onverwachte gebeurtenissen, fraude of de markt. Je moet daar als belegger mee leren omgaan. En ik heb zo zelf ook mijn eigen verhalen daarover. Hè. Ik heb als student meegesurfd op de zogenaamde Flippo-golf. De Flippo-golf, wat was dat? Flippo staat voor Free Lunch at Initial Public Offering. In mensentaal wil dat zeggen van als een aandeel naar de beurs komt, voor de eerste keer, hè, een beursintroductie, dan stijgt vaak dat aandeel.
En vaak zelfs heel fors die eerste dag, inderdaad. Dat was de Free Lunch, inderdaad.
De Free Lunch. En dat was dus in de jaren 90, eind jaren 90, was dat een heel rendabele zaak om daarop in te gaan, hè, en daar gebruik van te maken. En een heel specifiek verhaal was het verhaal van Netvision. Netvision, dat daarna dat is daarna Ubizen geworden en is daarna van de beurs verdwenen. En Netvision, dat was eigenlijk massaal in de pers duidelijk dat dat een enorme flippo ging worden. Het zat in technologie, het was Belgisch, het was relatief klein, dus er waren weinig aandelen van. Dus dat alles om een geweldige flippo te worden. En ik weet nog, ik wandel naar mijn beursvennootschap op dat moment. Ik was gepromoveerd van grootbank naar beursvennootschap. En ik heb een order ingegeven, want je moet dan bestellen. In plaats van een order, je moet je bestellen. En ik heb meer besteld dan ik eigenlijk geld had. Ja. Want dat kon eventjes. Hè. Je kan eventjes dan meer bestellen. Hè. Dus met parelend zweet ben ik dan gaan afwachten wat er gebeurd was. En inderdaad, het steeg enorm het aandeel. Maar wat was er gebeurd? Normaal gezien, als er te veel interesse was, zei men van, je hebt er 101 besteld, je krijgt 20 aandelen. Ja. En iedereen die minder dan 101 aandelen besteld heeft, die krijgt er geen. Dus ik had er boven zo'n criterium besteld. En wat deed men bij Netvision? We gaan het eens omdraaien, zeiden zij. Al de mensen die meer dan 100 aandelen besteld hebben, krijgen geen aandelen meer. En dus zag ik dat aandeel 90% stijgen op zijn eerste dag, zonder dat ik eigenlijk...
je hebt ze niet gekregen.
Ik heb ze niet gekregen. Dus daar baalde ik wel van. En dan ben ik maar blijven andere ondernemingen kopen die naar de beurs kwamen, totdat er eens eentje was, een kleine... De laatste, voor mij dan toch de laatste, die ik kocht en niet steeg en maar bleef zakken. Ja. En dat bedrijf, en ik ga de naam niet noemen, waarom ga ik niet noemen? Omdat de naam en het bedrag dat ik verloor nog altijd een van mijn paswoorden is.
Dus je hoort er dagelijks een
aan herinnerd aan die stabiliteit. En dat doe ik dus niet meer.
Dat hoef je inderdaad niet te vertellen. Dat verlies, waarom is dat eigenlijk zo moeilijk om mee om te gaan? Dat is een van de dingen die je als belegger moet leren, inderdaad, omgaan met verlies.
Het is eigenlijk niet rationeel te verklaren. Nu gaan we in het gebied komen van psychologie en neurologie. Wat ik ook merk, is dat verkopen met verlies komt eigenlijk ook neer op je fout toegeven. Dan is het definitief, dan zat je ernaast. En dat is zo moeilijk precies te aanvaarden met onze ego's. We denken allemaal dat we goede beleggers zijn en dat we geen fouten maken. En dat toegeven dat je verkeerd zit, dat is echt een obstakel.
Volgens onderzoek zit dat eigenlijk echt inderdaad diep ingebakken in ons brein. We vinden het gewoon belangrijker om niet te verliezen dan dat we het belangrijk vinden om te winnen.
Ja. En dat is ook inderdaad, dat klopt dat dat onderzocht is. En het blijkt dat het dubbel zo pijnlijk is om eenzelfde verlies te nemen dan om een gelijkaardige winst, het gelukzalige gevoel van de winst, te hebben. Dus eigenlijk, dat is niet in evenwicht. Je zou denken, een verlies of een winst van hetzelfde bedrag, dat geeft hetzelfde gevoel, positief en negatief, maar dat is niet het geval. En dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen graag hun winsten vastklikken. Je merkt dat. Ik merk dat de meeste mensen graag hun winsten nemen, maar hun verliezen laten oplopen. Hè. En dat is een tegenstelling met de beurswijsheid. Cut your losses and let your profits run. Of in het Nederlands soms genoemd, hè, laat de bloemetjes staan in uw tuin en wiet het onkruid.
Ah, oké, dat is mooi. Die had ik nog nooit gehoord. Maar voor alle duidelijkheid, dus verliezen, dat hoort er eigenlijk gewoon bij. Hè. Dat valt niet te vermijden op de beurs.
Ja, dus als je belegt, ga je verliezen. Hè. Dat gaat eens een keer gebeuren. Bereid je daar gewoon op voor. Er is geen manier om dat echt te vermijden. En ja, je kan dat hebben doordat de beurs in zijn geheel, de markt, de aandelenmarkt in zijn geheel zakt. Dat kan een reden zijn van verlies. Maar ook als je natuurlijk individuele aandelen koopt, moet je voorbereid zijn dat hoe goed je analyse ook is, hoe goed dat je dat bedrijf ook bekeken hebt, dat er onverwachte gebeurtenissen kunnen komen op het pad van die onderneming en dat je dus kan verliezen.
Je had daar een belangrijk onderscheid aan. Hè. Het kan zijn dat een aandeel zakt omdat er specifiek iets met dat bedrijf is. Het kan ook gewoon algemeen de hele markt zijn. Het is wel echt belangrijk dat je dat onderscheid maakt als belegger.
Ja, dat vind ik wel. Hè, want een marktbeweging, daar ben ik zelf toch in ieder geval van overtuigd dat je dat niet echt kan vermijden of timen. Hè. Je kan dat proberen, iedereen probeert dat een beetje, maar je moet dat eigenlijk kunnen loslaten dat de beurs op en neer beweegt. Maar als het natuurlijk gaat over specifieke bedrijfszaken, hè, die ervoor zorgen dat uw originele redenen om de aankoop te doen, dat die eigenlijk niet meer kloppen. En dan moet je heel kritisch zijn, dat is niet gemakkelijk, hè, heel kritisch zijn tegen de originele redenen van je aankoop. En een tip die ik daar ooit van gelezen had, die wel heel interessant is, is schrijf dat op. Schrijf op waarom dat je ooit een aandeel kocht. En als dan zo'n dingen gebeuren, vallen die redenen dan weg? Is misschien een goede katalysator om je aandelen toch te verkopen.
Ja, ik had ooit gehoord zelfs van een beleggersdagboek bij te houden.
Dat is een beetje in die zin, ja.
Ja. De meeste beleggers kijken natuurlijk niet dagelijks of op elk moment naar hun portefeuille. Vooral duidelijk, dat hoeft ook helemaal niet. Hè. Dat is volgens mij zelfs niet gezond om dat te doen. Maar ja, dat betekent natuurlijk dat je een fors verlies misschien pas heel laat opmerkt. Hè. Op het moment dat je het opmerkt, moet ik dan nog snel gaan verkopen of beter niet? Want het is natuurlijk, ja, een verlies is op papier. Het is inderdaad zoals je zegt, hè, tot als ik het verkoop, dan wordt het een echt verlies. Dan neem ik het verlies, gelijk dat ze zeggen. Wat kan ik doen? Neem ik dat verlies of wacht ik beter tot het herstelt?
Bij mij kom ik dan terug tot het originele vraagstuk van hebben je aandelen of hebben je beleggingen, passen ze nog altijd in het lange termijn perspectief? Is daar iets aan veranderd? Is iets aan het bedrijf veranderd of aan je plan veranderd? Is dat het geval, inderdaad, dan kan je dat doen. Maar in het algemeen zou ik voorstellen dat je eigenlijk wacht op het herstel van de markt of van je aandeel.
Het is natuurlijk ook niet zonder risico, want inderdaad, je hebt denk ik in de eerste reeks gesproken van een kerkhofportefeuille. Dus eigenlijk eindig je met een portefeuille van aandelen waarvan je hoopt dat ze ooit eens zullen herstellen. Dus dat is wel zeker een gevaar.
Dat klopt, hè. Als je alleen maar niet verkoopt omdat je verlies hebt, dan creëer je inderdaad op den duur een portefeuille vol met verliezers. Als je daar niet over wil spreken, en ik weet inderdaad, bij de bank waar ik gewerkt heb, kregen we dan telefoons van klanten waar dat we portefeuilles niet van beheerden. En dan tikten we die cijfers van hun rekeningnummer in en drukten, ik weet nog goed, we drukken op de I voor inventaris. En dan kon ik zien, voordat de klant zijn gesprek echt begon, wat voor portefeuille het was. En zag ik 80-90% verliezers staan, dan wist ik dat het gesprek ging gaan over die 10-20% winnaars. Dat was meestal ook een klant die niet veel belde, omdat hij niet wou geconfronteerd worden met zijn verlies. En ik noemde dat de kerkhofportefeuilles, want je ging er maar één keer per jaar, keken de klanten ernaar, net als je met Allerheilige naar het kerkhof gaat. Ja. En het waren dan ook eerder lijken die in de portefeuille zaten. En daar wouden ze niet over praten, die klanten. En dat is het extreme vorm van geen verlies willen nemen. Dus als het natuurlijk echt veranderd is, het bedrijf, of de situatie waardoor je je originele aankoopredenen niet meer kan volgen, moet je verkopen.
Nu, we hebben daarnet al gezegd, verliezen valt eigenlijk niet te vermijden. Maar dus ook niet door, ik zeg maar iets, eigenlijk altijd uw broker open te staan hebben in uw computer of zo. Dus eigenlijk bijna permanent naar dat scherm staren. Gaat u dat helpen om verliezen te vermijden? Of
jammer niet? Genoeg niet, hè. Jammer genoeg niet. En weet ook dat je natuurlijk concurreert tegenwoordig met die high-frequency traders, met die robots, met die algoritmes. Dus als er nieuws komt van de markten van een bedrijf, zitten daar al heel vaak traders op die veel sneller dan jij zijn, die veel sneller orders kunnen geven dan jij. En dus met je neus op je scherm zitten is vaak eigenlijk contraproductief. Je wordt zenuwachtig van al die bewegingen. Je krijgt daar stress van. Nee, ik zou persoonlijk daar niet op rekenen dat daardoor het beter gaat.
Ja, zenuwachtig worden en dan toch verlies leiden. Dat is twee keer niet goed natuurlijk. Er zijn natuurlijk wel andere manieren. Hè. We hebben in een van de vorige afleveringen er wel al over gesproken, over die stop-loss. Kan je misschien nog heel kort eens zeggen wat die doet? En je hebt dan ook nog een andere variant, die hebben we nog niet besproken, dat is de trailing stop-loss. Misschien kan je dat ook nog eens verduidelijken, wat die precies doet.
Dus hoe werkt een stop-loss order? Je zet eigenlijk een grens. En die grens is onder de huidige koers. Dat klinkt vreemd. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat stel dat je een aandeel hebt dat 13 euro noteert en dat je zegt van kijk, 11 euro, dat is voor mij de grens. Dan heb ik zoveel verlies, dan wil ik automatisch verkopen. Dat kan je doen als je bijvoorbeeld van jezelf weet dat je niet gemakkelijk zal verkopen met verlies. Kan je dat zelf instellen. En dan zet je de stop op 11. En dat wil zeggen dat als het ene seconde de koers 11 of lager noteert, dat er een marktorder wordt gestuurd met een automatische verkoop van je aandelen.
Ja.
En dus dat is een heel mooie, hevige, maar wel hevige beperking van je verlies. Stel dat je de stop op 11 zet, maar de beurs opent in dat aandeel op 10 euro, wil dat niet zeggen dat je 11 euro gaat krijgen. En dan ga je eigenlijk...
Ah ja, belangrijk detail. Ja.
Heel belangrijk, hè, bij opening heb je, als je eronder gaat, het is een marktorder. Hè. En ja, je hebt natuurlijk een variant, maar nu gaan we wel uitbreiden, een variant stop-limiet. Dan kan je limiet zetten. Maar dat, ik vind dat juist, dat is contradictorisch. Hè. Je wil wel verkopen als het zakt, maar je moet toch nog een minimumbedrag krijgen.
Ja.
Dat vind ik dan contradictorisch. Je wou over de trailing nog,
klopt, inderdaad. Ja, ook een interessant instrument om eventueel die verliezen te vermijden of te beperken.
Trailing maakt dat je stop, die in mijn originele voorstel op 11 euro stond, dat die eigenlijk wordt gemeten, bijvoorbeeld als aan 2 euro van, soms een percentage of soms een nominaal bedrag, bijvoorbeeld 2 euro onder de huidige koers. En als dan 13 euro, als het 13 euro staat, is dat inderdaad 11. En trailing wil zeggen, stel dat het aandeel stijgt naar 13,5, dan gaat je stop mee trailen naar 11,5. Ga je naar 14, zal dat naar 12 gaan. Belangrijk, keert het aandeel, dan wordt 12 behouden. Je gaat natuurlijk niet mee naar beneden, want anders zou je helemaal naar beneden meegaan. Dat is niet de bedoeling. Een trailingstop gaat eigenlijk bijhouden wat het hoogste niveau was in de vergelijking met de afwijking die je had.
Het helpt dus, cut your losses. Ik geloof, ja, docent statistiek Dirk van Dijken schreef ooit in ons magazine, als je nooit meer dan 10% verliest, kan je gemiddelde verlies nooit meer dan 10% zijn. Ik vond dat een behoorlijk ijzersterke logica natuurlijk.
Daar is natuurlijk iets tegenin te brengen, dat klopt. En afzijden van verlies is enorm belangrijk, dus ik steun het sentiment zeker dat je je verliezen moet afsnijden. Ja. Als je er niet goed in bent, inderdaad, stop lossen, zodat dat automatisch gebeurt. Maar... als er emotionele bewegingen zijn op de beurs of in een specifiek aandeel, dan ben ik eigenlijk niet zo geneigd om zo drastisch te reageren.
Ja, het is zoals altijd voor- en nadelen eigenlijk, die stop-loss.
Stel dat je bijvoorbeeld tijdens de coronacrash die techniek had toegepast en verkocht had, wel ben je dan zeker dat je zou teruggekocht hebben vrij snel al, na een paar weken, want de markt was eigenlijk een mooie V, waar dat we heel snel terug omhoog gegaan zijn.
Ja.
En die verkoop, die is misschien gemakkelijk in te stellen via stop-loss, maar de heraankoop, daar moet je dan mentaal klaar voor zijn om dat te doen, midden in meestal donkere tijden.
Ja, ja, heel moeilijk. Brengt ons misschien bij een slotvraag. Heb je psychologisch advies? Hoe houd ik het hoofd koel bij verlies?
Wel, het eenvoudige advies is niet te veel naar uw scherm kijken. Ja, niet te veel naar uw broker kijken. Ik heb daar een ervaring mee met een klant waar ik het geld voor beheerde bij Dirk Slijs, waar ik gewerkt heb. En wij moesten eigenlijk elk jaar proberen de klant minstens één keer per jaar te contacteren om te informeren. Het was een ondernemer, een succesvolle ondernemer. En die had zijn bedrag belegd, een aanzienlijk bedrag. Maar ja, die was zo druk bezig en ik kreeg die niet te pakken. Hè. En ik wil ook geen stalker worden, dus ik geef dat dan na een jaartje geef ik het op. Na 2 jaar doe ik dat nog eens een poging, lukt weer niet. En na 3 jaar kreeg ik ook dikwijls het antwoord, ja, ik kom wel eens langs en ik zal wel eens komen. Maar dat gebeurt dus niet. En na 3 jaar springt de ondernemer terug binnen op kantoor. En ik zeg, ja, eindelijk, want ik kreeg al naar mijn voeten van de directie. Eindelijk. Hij zegt, ja, Tim, ik moet eerlijk zijn, die enveloppen, want dat kwam nog binnen in enveloppen bij die klant, de enveloppen, het inventaris, ik gooi die op een hoop en ik doe die nooit open. Dus hij had een aanzienlijk bedrag belegd, hij had al 3 jaar lang niet meer gekeken naar zijn portefeuille. Er waren dalingen geweest, er waren crisissen geweest, maar na 3 jaar stond die portefeuille op een mooie winst. En die man zegt, ah, dat is geweldig, dat is schitterend beheerd. En die was heel gelukkig. En dat merk ik wel. De mensen die het minste naar hun beleggingen kijken, die zien die tussentijdse schommelingen niet. zijn dikwijls de gelukkigste mensen.
Ja. En ik onthoud dat je best de post van de bank ongeopend laat. Om een beetje samen te vatten wat er in deze aflevering besproken is. Ik denk, verliezen is een van de moeilijkste aspecten om als belegger mee om te gaan, maar het hoort er gewoon bij. Het is de keerzijde van het hoge rendement dat de beurs op lange termijn biedt. Wie zijn verliezers altijd bijhoudt en bovendien zijn winnaars verkoopt om winst te nemen, dreigt te eindigen met een portefeuille vol verliezers. Of zoals Tim noemt, een kerkhofportefeuille. En wie grote verliezen wil vermijden, kan met stop-loss-orders werken, ook al zijn er daar wel nadelen aan. Tim, heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Het lijkt me zeer volledig, Jasper.
Oké. Dan rest mij gewoon nog te zeggen dat we volgende keer ingaan op alweer een belangrijke vraag voor beginnende beleggers. Wat heeft Freud ermee te maken? Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website www.vfb.be. Vragen of reacties kan je kwijt via info@vfb.be. Vind je deze podcast leuk of ken je andere mensen die graag willen beleggen? Stuur hem dan gerust door of deel hem via sociale media. Tot de volgende keer.